Ik wil graag eerst de tekst met u lezen, beste vrienden, broeders en zusters, die op de kaart staat. Uit 1 Petrus 1. En dan nog enkele teksten lezen uit het Oude Testament, waar deze schriftplaats wordt geciteerd. Of andersom, hij wordt uit het Oude Testament in 1 Petrus 1 geciteerd. Uit de eerste brief van Petrus, het eerste hoofdstuk, het 13e vers te beginnen, wordt verband. Ik lees u weer uit de Telos-vertaling. Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoopt volkomen op de genade die u gebracht wordt bij de openbaring van Jezus Christus. Wees als kinderen van de gehoorzaamheid, niet gelijkvormig aan de begeerten van vroeger in uw onwetendheid. Maar wordt zoals hij die u geroepen heeft heilig is, ook zelf heilig in al uw wandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u als vader hem aanroept die zonder aanzien des persoons oordeelt naar het werk van ieder, wandelt dan in vrees de tijd van uw bijwoning, daar u weet dat u niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost bent van uw onvruchtbare door de vaderen overgeleverde wandel, maar door kostbaar bloed, als van een vlekkeloos en onbesmet lam, het bloed van Christus. U kunt hier in de marge van de Telos-vertaling al de verschillende plaatsen zien waarnaar verwezen wordt in het Oude Testament. En dat is allereerst uit Leviticus 11. Leviticus 11, vers 44, maar ook hier voor het verband vers 43 van Leviticus 11. Maakt u zelf niet verfoeilijk door enig wemelend gedierte en verontreinigt u daardoor niet, zodat gij daardoor onrein wordt. Want ik ben de Heere uw God, heiligt u en weest heilig, want ik ben heilig. Verontreinigt u niet zelf niet met door allerlei wemelend gedierte dat op de grond krioelt. Want ik ben de Heere die u uit het land Egypte hebt doen trekken om u tot een God te zijn. Weest heilig, want ik ben heilig. Dit is de wet aangaande het vee, het gevogelt en elk levend wezen dat krioelt in het water, en elk wezen dat op de grond wemelt, om scheiding te maken tussen het onreine en het reine, tussen de dieren die gegeten mogen worden en de dieren die niet gegeten mogen worden. En dan uit hoofdstuk 19 van hetzelfde boek. Vers 1 te beginnen. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de ganse vergadering der Israëlieten en zeg tot hen, heilig zult gij zijn, want ik de Heere uw God ben heilig. Ieder zal voor zijn moeder en zijn vader ontzag hebben en mijn sabbatten houden. Ik ben de Heere uw God. Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u geen gegoten beelden maken. Ik ben de Heere uw God. Vers 10. Ook zult gij uw wijngaard niet afzoeken en het afgevallene van uw wijngaard niet oplezen. Dit zult gij voor de armen en de vreemdelingen laten liggen. Ik ben de Heere uw God. Gij zult niet stelen en gij zult niet liegen en gij zult elkander niet bedriegen. Gij zult bij mijn naam niet vals zweren en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. Vers 14, een dove zult gij niet vloeken en voor een blinde zult gij geen struikelblok leggen, maar gij zult voor uw God vrezen, ik ben de Heere. 16, gij zult onder uw volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan, gij zult uw naaste niet naar het leven staan, ik ben de Heere. 18, gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf, ik ben de Heere. Vers 25, in het vijfde jaar, nadat ze in het land waren aangekomen. Zult gij dan de vrucht daarvan eten, opdat zij u een grotere opbrengst geven? Ik ben de Heere, uw God. 28. Gij zult geen insnijding voor een dode in uw lichaam maken en geen tekens in uw huid laten prikken. Ik ben de Heere. 30. Mijn sabbatten zult gij houden en voor mijn heiligdom eerbied hebben. Ik ben de Heere. Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten. Gij zult hen niet zoeken om u met hen te verontreinigen. Ik ben de Heere, uw God. Voor het grijze haar zult gij opstaan en aan de oude zult gij eer bewijzen en voor uw God zult gij vrezen. Ik ben de Heere. 34. In het midden, gij zijt vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ik ben de Heere, uw God. 36, een zuivere weegschaal, zuivere gewichten, een zuivere eva en een zuivere hin zult gij gebruiken. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte geleid hebt. Zo zult gij al mijn inzettingen en al mijn verordeningen nauwgezet in acht nemen. Ik ben de Heere. 20, vers 6. Iemand die zich tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt om die overspelig na te lopen, tegen zo iemand zal ik mijn aangezicht keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Heiligt u dan en weest heilig, want ik ben de Heere uw God. Zo zult gij mijn inzettingen nauwgezet in acht nemen. Ik ben de Heere die u heilig. 24. Gij zult hun land in bezit nemen. En ik zal het u geven om het te bezitten, een land vloeiende van melk en honing. Ik ben de Heere uw God, die u van de andere volken hebt afgezonderd. Maak dan scheiding tussen rein en onrein vee en tussen onreine en reine vogels, opdat gij uzelf niet verfoeilijk maakt door vee en vogels en alles wat op de aarde kruipt, dat ik u ontzegd heb door het onrein te verklaren. Wees mij heilig, want heilig ben ik de Heere en ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij mij zoudt toebehoren. Tot zover. De vorige maal, broeders en zusters, heb ik al geprobeerd duidelijk te maken dat er een verschil is tussen wat ik met een duur woord zou willen omschrijven als positionele heiliging en praktische heiliging. Het eerste heeft, zoals u begrijpt, te maken met onze christelijke positie, het andere met onze christelijke praktijk. Nou zegt dat heel veel mensen natuurlijk nog niet zoveel. Maar het verschil is heel belangrijk. Positionele heiliging is namelijk een heiliging eens en voor altijd. Je wordt geheiligd op het moment dat je je in geloof aan de Heer Jezus Christus toevertrouwt. Ik hoorde pas iemand zeggen, ik heb mijn hart wel 20 keer voor de Heer Jezus geopend. En het antwoord was, dat kan niet. Dat kun je maar 1 keer doen. Het kan zijn dat je niet gelooft dat hij het gedaan heeft en dat je het dan nog 19 keer herhaalt. Maar als je werkelijk in oprechtheid je zonde beleidt voor de Heer Jezus en je hart voor hem opent, dan komt hij in jouw leven binnen, ook al geloof je het nog niet, door allerlei verkeerde leer waaraan je blootgesteld bent. Je kunt maar in die zin 1 keer in je leven je bekeren. Je kan praten van een dagelijkse bekering, maar je kunt maar 1 keer wedergeboren worden. Dagelijkse bekering is niet dagelijkse wedergeboorte. Je kunt maar 1 keer opnieuw geboren worden. Je kunt dagelijks je zonde belijden. Als u dat met dagelijkse bekering bedoelt, uitstekend. Maar je kunt maar 1 keer wederom geboren worden. En als je zo in geloof je aan de Heer Jezus toevertrouwt, dan word je op dat moment geheiligd. 1 Korinthe 6 vers 11, daar beschrijft Paulus wat de Korintiërs vroeger waren. En hij zegt, maar dat was toen. Gij zijt gewassen. Gij zijt geheiligd. Gij zijt gerechtvaardigd. Dat is een heel belangrijke uitspraak. In sommige kringen, ik heb het een keer een zware dominee, zoals dat heet, in zijn preek horen zeggen tegen de mensen, denk erom, eerst de rechtvaardigmaking en daarna de heiligmaking. Ik stond bijna achterop, overeind om tegen de dominee te zeggen: dominee, denk erom, eerst de heiligmaking en daarna de rechtvaardigmaking. Maar hij had ook gelijk, want hij bedoelde de praktische heiliging. En dan zie je maar hoe gauw er misverstanden komen en verwarring. 1 Korinthe 6 vers 11 zegt: afwassing, heiliging, rechtvaardiging. Dat is de positionele heiliging, die gaat aan de rechtvaardiging vooraf, als je dat tenminste al chronologisch wil onderscheiden. In wezen is het één gebeurtenis. Maar je wordt afgewassen van je zonde, je wordt toegewijd aan de Heere God, dat is heiliging. En hij verklaart je in Christus als een geheiligde persoon vervolgens rechtvaardig. Dat wil zeggen als iemand wie geen zonde meer aankleeft, doordat ze allemaal zijn weggewassen. En die nu gezien wordt als één met de Heer Jezus in diens sterven en opstanding. In die zin heeft Paulus gelijk. Eerst heiliging, dan rechtvaardiging. Maar de dominee had ook gelijk. Alleen had het over de praktische heiliging, dat had hij er wel bij moeten vertellen. Dan is het waar. En eigenlijk was het dan nog niet helemaal correct, want dan bedoelt hij met rechtvaardiging de positionele rechtvaardiging. Je wordt eens en voor altijd, op het moment dat je tot geloof komt, gerechtvaardigd. En vervolgens komt de praktische levensheiliging. Want er is natuurlijk ook een praktische rechtvaardiging. Wij moeten niet alleen maar geloven dat wij eens en voor altijd gerechtvaardigd zijn, maar wij moeten ook rechtvaardig leren leven. Daar moeten wij ons in oefenen, zoals wij ook opgeroepen worden te jagen naar de heiligheid, Hebreeën 12. Zonder welke niemand de Heer zien zal. Er is dus niet alleen maar een positionele heiliging, eens en voor altijd, maar ook een praktische heiliging. Op grond van die positionele heiliging, dat heb ik de vorige maal ook al gezegd, kan Paulus ons aanspreken als heiligen. Daarvoor hoef je niet eerst dood te zijn en volgens nog een paar eeuwen te wachten. Om dan heilig verklaard te worden in een moeizaam, langdurig proces. Maar dit is een heiligmaking die Paulus elke gelovige toekent. Hij spreekt hen aan als heiligen of heilige broeders of heiligen en geliefden of geheiligden. Vele malen. In het boek De Handelingen vindt u dat al. En daarna ook vele malen in de brieven van Paulus. En dan gaat het er steeds om dat hij niet daarmee wil uitdrukken: jullie leven zo heilig. Want hij begint zijn Korinthebrief zo, door hen zo aan te spreken, dat ze heiligen zijn en geheiligden. En vervolgens heeft hij een hele brief nodig om ze te vertellen hoe onheilig ze in veel opzichten zich gedroegen. Daaruit ziet u dat je op grond van iemands praktische heiliging, of beter gezegd onheiligheid, hem niet zijn positionele heiliging zomaar mag afnemen. Als hij een waar kind van God is, dan is hij eens en voor altijd geheiligd. Dan wil zeggen, dan is die eens en voor altijd het eigendom van de Heer Jezus. Door hem voor zijn rekening genomen. Opdat die persoon hem zal toebehoren. Hem gewijd zal zijn. Je behoort dan principieel eens en voor altijd de Heere God, de Heer Jezus, toe. Maar je moet dat ook wel praktisch waar maken. En dat is heilig leven. Een heilig leven, dat is natuurlijk aan de ene kant een zaak van de leiding en de kracht van de Heilige Geest. Want hoe zouden wij het zelf kunnen doen? Het is de Heilige Geest, let erop dat die zo aangeduid wordt, Heilige Geest, die ons de kracht geeft voor een heilig leven. Die kracht is niet in ons. Aan de andere kant is het even waar dat het een zaak is van onze verantwoordelijkheid. U weet hoe dikwijls in de schrift die twee kanten naast elkaar staan en een eenheid vormen. Gods genadekant en de kant van onze verantwoordelijkheid. Die mag je nooit tegen elkaar uitspelen. Die moet je allebei laten staan naast elkaar. Je moet ze allebei recht laten wedervaren. Als iemand heilig leeft, dan zeggen we dat is allemaal Gods genade. En als iemand onheilig leeft, dan zeggen we niet het ontbreekt hem kennelijk aan Gods genade, maar dan zeggen we dat is zijn eigen schuld. Dat is zijn verantwoordelijkheid namelijk om wel heilig te leven. En hij kan het ook, want hij heeft die belangrijke krachtbron ter beschikking, de Heilige Geest. En dus kan de Heere God, zowel in het Oude Testament, we hebben dat gelezen in Leviticus, als ook in het Nieuwe Testament tegen ons zeggen: wees heilig, want ik ben heilig. Wees heilig betekent dus niet Zorg op een of andere manier dat je die positionele heiliging krijgt. Dat betekent het niet. Die oproep vinden we nooit in de Bijbel. We vinden de oproep dat mensen zich moeten bekeren. En dat zij tot de Heer Jezus moeten komen met belijdenis van hun zonden. En dat ze dan mogen geloven dat door zijn bloed al hun zonden zijn afgewassen. En dan achteraf horen ze, kijk, nou ben je geheiligd. Wees heilig betekent dus niet bekeer je. Wees heilig betekent, je bent een heilige, gedraag je ook als een heilige. Om het een beetje speels bijna te zeggen, wees wat je bent. En dat betekent, maak praktisch waar wat je in beginsel qua positie geworden bent. Leef volgens je stand. Leef volgens je stand. Ik weet van een bedrijf waar iemand altijd in een trui en een slobberbroek rondliep. Dat hoorde bij hem, altijd. En op een dag was hij bevorderd tot adjunct-directeur. En ik moest zo lachen, ik ken hem goed. Ik zei tegen hem, jongen, wat heb jij voor een gedaanteverwisseling ondergaan? Hij zat er ineens keurig in het pak en hij had een stropdas om. Ongelooflijk. Hoe kwam dat nou? Nou, dat begreep. Ik weet niet of iemand hem verteld heeft, dat kan nog best zijn ook. Dat ze zeiden, moest luisteren, vriend. Je bent benoemd op grond van je kwaliteiten, niet op grond van je uiterlijk. Maar je uiterlijk moet nu wel in overeenstemming zijn met je positie. Als adjunct-directeur moet je representatief zijn voor het bedrijf. En dat betekent dat je voortaan die trui en die slobberbroek maar thuis laat en dat je je keurig in het pak verschijnt. En dat deed hij ook. En nog steeds zie ik hem zo rondlopen. Dat heb je. Dat is heel begrijpelijk. Leef overeenkomstig je stand. Wij zijn koningskinderen. Ik ben af en toe heel dankbaar dat ik geen prins van Oranje ben. Je moet altijd je stand ophouden. En als je het toevallig eens een keer niet doet, dan staat het volgende week in de story of in de privé. Dat heb je met koningskinderen. Maar aan de andere kant, wij zijn ook koningskinderen en wij hebben ook een stand op te houden. Is het u wel eens overkomen dat iemand uit de wereld u voorhield hoe volgens hem u als christen eigenlijk behoorde te leven? Mij wel. Kan je gebeuren. Ze letten op ons. Ze weten dat we koningskinderen zijn. Ook al noemen ze het misschien anders. Ze hebben een bepaalde verwachting van ons. Niet altijd helemaal terecht. Vaak wel terecht. We hebben een stand op te houden. En we kopen er niets voor. En God geeft er niets om. Als wij heiligen zijn en we leven onheilig. In de hele Korinthebrief maakt Paulus aan de Korintiërs duidelijk wat een schande het is. Dat zij die geheiligd zijn op het moment dat ze tot geloof kwamen. Niet in overeenstemming met de maatstaven van die heiligheid leefden. Wees heilig. En dan komt er een motivatie. Want ik ben heilig. Daar zijn we deze serie lezingen mee begonnen, met de heiligheid van God. En het is heel belangrijk dat wij het onderwerp van de praktische heiliging niet simpelweg, zoals het toch eigenlijk wel vaak gebeurt, reduceren tot een lijstje geboden en verboden. Geboden en verboden. Dit mag niet, dat mag wel en dan ben je heilig. Ik hoorde pas geleden dat iemand zegt in een toespraak, en dat trof mij, ik heb bij mijn hele jeugd alleen maar gehoord wat je als christen niet mocht. Ik heb nooit gehoord wat je wel mocht als christen. Of wat je wel moest als christen. Wat christen zijn positief inhoudt. Voor hoeveel mensen betekent heiligheid of heiliging of praktische heiliging hoofdzakelijk wat het allemaal niet is. Wat je niet meer mag. Wat is het jammer. En dat komt omdat men zo weinig die woorden onderstreept, wees heilig, want ik ben heilig. Ik ga dat nou niet herhalen wat we samen overdacht hebben over de heiligheid van God. Maar de heiligheid van God is hier iets kennelijk dat zich moet weerspiegelen in de gelovigen. En heiligheid, we hebben dat gezien, dat houdt ontzettend veel nuances in. Heiligheid, daar zit iets in van heerlijkheid, van majesteit, van luister, van grootheid. We zijn koningskinderen. Als je soms leest hoe prinses Wilhelmina is opgevoed, later Juliana ook, maar al minder, minder sterk uitgesproken. Maar Wilhelmina, die in die gouden kooi opgroeide, waar ze constant te horen kreeg: denk erom, jij wordt de koningin. Of, naar het tiende, jij bent de koningin. En dat betekent dat jij zo moet zijn en zo en zo en zo. Haar moeder Emma heeft haar dat voortdurend voorgehouden. Zo moet je zijn, want jij bent de koningin. Zo mag je niet zijn tegenover de mensen. Dat kan niet, dat verwachten ze niet van jou, dat aanvaarden ze niet van jou. Jij bent de koningin. En zo is het met ons. Als je bedenkt dat heiligheid, majesteit, luister, heerlijkheid, glans, pracht, schoonheid is, de verhevenheid Gods waar wij ons voor neerbuigen, maar dat dan God tegelijkertijd tot ons zegt: denk erom, ik wil dat bij jullie terugvinden. Koningskinderen hier op aarde. Dat is wel heel indrukwekkend. Ik denk dat wij, als we het over die praktische heiliging hebben, dat we die het makkelijkst begrijpen en het makkelijkst verwerkelijken wanneer wij als gelovigen bij elkaar zijn. Dan hebben we meestal ook een wat netter pak aan. Niet altijd. Het valt me op dat heel veel mensen in het zakenwereld hun hele leven in een hele week in het nette pak lopen en dus zondags dan maar in die slobbertrui komen. Andersom, dat krijg je ook weer vandaag een beetje. Want dan kunnen ze eindelijk eens in hun vrije tijdskleding lopen. Ik kan de redenering daarachter niet helemaal volgen, als ik het even zo zachtjes mag uitdrukken. Maar ik wil ook niet in het andere uiterste vervallen. Dat de samenkomsten een bijzondere plaats, een of andere bijzondere, unieke plaats van heiligheid zouden zijn. Denk erop, begrijpt u mij goed, het is een heilige plaats. De gemeente is een heilige tempel, zegt Efeze 2 aan het einde. En de Heilige Geest woont daar. Daar mag u mij niet verkeerd in begrijpen. Ik wil niets afdoen van de heiligheid van de gemeentelijke samenkomst. Ik wil het omgekeerde doen. Ik wil proberen u vanavond duidelijk te maken dat een van de grote fouten die we zouden kunnen maken, en die fout bestond al in het middeleeuwse Rooms-Katholicisme en is vandaar na de reformatie ook het protestantisme binnengedrongen. En dat is de tweedeling van het leven in een heilig en een profaan gebied. Een heilig en een soortement neutraal gebied. En heel veel christenen kennen die innerlijke gespletenheid in het leven. We noemen dat soms wel eens zondagschristendom tegenover door de week christendom. Daar heb je die gespletenheid. En je gaat die gespletenheid innerlijk overwinnen als je ziet dat heiligheid betrekking heeft op alle facetten van het leven. Dat is één reden waarom ik nogal uitvoerig gelezen heb, niet alleen uit Leviticus 11, daar maar een paar verzen, maar ook vooral uit Leviticus 19 en 20. We hadden die hele hoofdstukken wel kunnen lezen. En u zag daar, u hebt al gemerkt dat ik dat speciaal naar voren haalde, dat daar elke keer staat: ik ben de Heere. Daar staat niet dat woord heilig bij, maar aan het begin van hoofdstuk 19 wordt als het ware dat refrein weergegeven: heilig zult gij zijn, want ik de Heere uw God ben heilig. En ik denk dat je dat zo mag lezen, dat elke keer als er dan verderop in dat hoofdstuk staat: ik ben de Heere, dan is dat een verkort refrein. Dat betekent eigenlijk: ik ben de Heere. Dus ik ben heilig, maar jullie zijn mijn volk, en dus verwacht ik van jullie dat jullie zo heilig zijn als ik. Want dan komt er een gebod of een verbod, en dan zegt de Heer aan het eind daarvan: ik ben de Heere. Wat betekent dat? Dat kan alleen maar betekenen dat wat het in vers 2 betekent. Ik ben de Heer. Ik ben in jullie midden. Ik wil dat jullie zo zijn als ik. Ik ben heilig, want dat hoort bij mijn naam, de Heere. Ik ben de heilige God. En ik wil dat jullie heilig zijn zoals ik heilig ben. Zo straalt die heiligheid af op Gods volk. En als je dan ziet over wat voor dingen het allemaal gaat. Dat zijn niet alleen maar de dingen van de heilige cultus, die is heilig. De dingen die te maken hebben met het heiligdom, dat is heilig. Met het heilige en het allerheiligste, of het heilige der heiligen. Dat zijn niet alleen maar dingen die te maken hebben met de heilige priesters. Zelfs nauwelijks. Vers 5 in hoofdstuk 19 gaat over het vredeoffer. Maar het meeste gaat hier juist over het alledaagse leven van de Israëliet. De Heere is in hun midden. Hij woont niet alleen maar in die heilige tabernakel. Als je dat zo zou zien, dan zou je zeggen, krijg je een splitsing van het leven. Dan is hij voor of heilig, maar de rest is profaan of neutraal. Dan kun je je gang gaan. Daar komt het er niet zozeer op aan. Maar als je Leviticus 11 kijkt, waar je voor de eerste keer die uitdrukking vindt, wees heilig, want ik ben heilig, dan zie je dat Gods heiligheid zich uitstrekt zelfs over de gewone maaltijd van de Israëliet in zijn tent. Over wat je wel en wat je niet mag eten. Nou kun je zeggen, oké, maar wat is voor ons die betekenis daarvan? Wij kennen die spijswetten niet meer. Oké, ik zou dus op de geestelijke betekenis van die reine dieren kunnen ingaan, maar je hoeft het nog niet eens zo ver te zoeken. Dat mag je wel doen. Maar als je nu alleen maar kijkt naar vers 47, dat heb ik er nog bij gelezen. Vers 46 van Leviticus 11 staat, dit is de wet aangaande al die dieren die je wel en mag of niet mag eten. En dan staat er in vers 47, om scheiding te maken tussen het onreine en het reine. Dan hoef je dus nog niet eens op de typologische betekenis van die reine dieren in te gaan. Want dat vinden een heleboel mensen toch maar speculatief en dan ontgaat ze de zin van dit hoofdstuk. Neem dan alleen deze regel, om scheiding te maken tussen het onreine en het reine. Tot in zulke gewone dingen als eten en drinken aan toe. Zo simpel. En als je kijkt in hoofdstuk 19 en 20, ik ga niet al die dingen vanavond met u door, ik probeer de algemene lijnen te trekken, maar dan gaat het over de alledaagse manier waarop mensen met elkaar omgaan. Dan gaat het over de manier waarop je oorlog voert. Daar gaat het over de manier hoe je het land moet bebouwen. Tweeërlei soorten vee, tweeërlei soorten zaad. Daar gaat het over hoe je de land moet oogsten als je daar voor het eerst aankomt. Daar gaat het over hoe je om moet gaan met zulke belangrijke problemen als waarzeggerij, toverij, vers 26. Daar gaat het over het houden van de Sabbat. Daar gaat het om het verbod van occultisme. In vers 31 ook weer geesten van doden, spiritisme gaat het om. Daar gaat het hoe je als jongeren en ouderen met elkaar omgaat. Voor het grijze haar zult gij opstaan en aan de oude zult gij eer bewijzen. Hoe je moet omgaan met vreemdelingen. Hier gaat het over het alledaagse leven van de Israëliet. En zo is het ook in hoofdstuk 20 met allerlei verschillende onderwerpen. Er is één tekst die ik nog niet heb gelezen. Daar staat ook niet letterlijk die uitdrukking, wees heilig, want ik ben heilig. Maar ik vind hem zo frappant, hoewel het daar dus iets anders staat, dat ik die ook graag met u wil lezen. En u vindt hem in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 23. U vindt daar een van de mooiste teksten over het wonen van God te midden van de Israëlieten. En over het feit dat zijn aanwezigheid in hun legerplaats die legerplaats heiligde. Een van de mooiste uitspraken. En u vindt hem in een van de meest banale contexten. Kijkt u maar. Vers 12 van hoofdstuk 23 in het boek Deuteronomium. Gij zult buiten de legerplaats een plek hebben om u daarheen naar buiten te begeven. Gij zult bij uw uitrusting een schopje hebben, en wanneer gij buiten gaat zitten, daarmee een gat graven en uw uitwerpselen weer bedekken. Want de Heere uw God wandelt in uw legerplaats, om u te redden en uw vijanden aan u over te geven. Daarom zal uw legerplaats heilig zijn, zodat hij niets onbehoorlijks bij u ziet en zich niet van u afwendt. Is dat een prachtig vers? Vers 14, ja of nee? Je zou daar het hele onderwerp mee kunnen samenvatten. En je kunt je nauwelijks een trivialer onderwerp voorstellen als dat in vers 13. Waar het gaat om een heel simpele sanitaire maatregel in Israël. Trouwens, een van geweldige betekenis. Als ik even een klein zijstapje mag maken. Als we deze simpele Bijbelse wijsheden, dat je menselijke uitwerpselen zo gauw mogelijk moet bedekken, om daardoor ziekten te voorkomen. Als we die hadden toegepast eeuwenlang in de middeleeuwen, in plaats van al die uitwerpselen vrijelijk over de goten van de straten te laten stromen in zo'n middeleeuwse stad, ze op te hopen vrijelijk, zodat ongedierte daarin het kan huizen en zodat daarin infecties kunnen overslaan op de bevolking, dan zouden wij in de middeleeuwen bespaard zijn gebleven voor heel wat vreselijke epidemieën. Pas in de 19e eeuw heeft men de waarheid en de belangrijkheid van zoiets ingezien. Nou, dit is natuurlijk niet de primaire reden waarom het hier in dit verband staat. Het staat hier niet om een hygiënische reden, hoe belangrijk die ook is. Het staat hier om een heiligheidsreden. De Heere God wandelt in de legerplaats. Hij verkeert onder ons en hij wenst onder ons niets onbehoorlijks te zien, zegt vers 14, waardoor hij zich van ons zou kunnen afwenden. Daarom zal uw legerplaats heilig zijn. Nou zult u misschien zeggen, ja, maar wou u dat nou letterlijk op ons overdragen? Is dit nu bijvoorbeeld de heiligheid van onze huisgezinnen? En mijn antwoord is, als ik het niet letterlijk zou toepassen, dan zouden wij het al gauw weer zo vergeestelijken, dat heiligheid alleen nog maar iets is voor de religieuze ogenblikken van het leven. Bidden is heilig, en Bijbellezen is heilig, en het bezoeken van samenkomsten is heilig, and that's it. Of niet soms. Het is buitengewoon belangrijk om te zien dat de boze wereld niet bestaat uit bepaalde terreinen waar je maar ver van moet houden en dan ben je vanzelf heilig. Dat dachten vroeger heel wat christenen. Die zeiden, de kunst, dat is een wereldsterrein. Hou je daar maar ver vandaan. De wetenschap, dat is ook een wereldsterrein. Moet je ook ver vandaan houden. Er bleef niet veel over. Heel wat dingen verdwenen daarmee vanzelf. Het bleef vanzelf maar met een boekske in een hoekske zitten. En verder in de kerk natuurlijk, daar was het ook heilig. Wat een ongelofelijke dwaling. In de eerste plaats omdat er in de kerk verschrikkelijk veel onheiligs gebeurt. En ik bedoel daar alle kerken mee zonder enige uitzondering. Er gebeurt daar heel wat onheiligs. Als je hoort hoeveel geruzie en getwist en gekift er daar plaatsvindt. Als je hoort hoeveel hypocrisie, hoeveel huichelachtigheid zich daar tentoon kan spreiden in de samenkomst als we onze zondagse kleren aan hebben. De wereld is niet een bepaald terrein dat je kan onderscheiden van onze gemeentelijke samenkomsten. Die zijn heilig en de wereld is onheilig. De wereld is niet zo'n terrein. De wereld openbaart, dat is het rijk van Satan namelijk, want de Satan is de overste van de wereld. Dat rijk van Satan kan zich openbaren midden in de kerk of in onze gemeenten waartoe wij behoren. Dat rijk van Satan kan zich openbaren in onze gezinnen. Dat kan zich openbaren in onze huwelijken. Dat kan zich openbaren in onze bedrijven, in onze scholen, in onze verenigingen. Op alle terreinen van het leven. Geen één uitgezonderd. En omgekeerd kunnen onze samenkomsten heilig zijn wanneer mensen daar leven in de kracht van de Heilige Geest in toewijding jegens de Heere God. Maar op dezelfde wijze kunnen onze gezinnen heilig zijn wanneer zij heel concreet onder het beslag van de geboden van de Heer Jezus gebracht zijn. Dat wil zeggen, wanneer daar niet het rijk van Satan het voor het zeggen heeft, maar het koninkrijk Gods, waar het gezag van de Heer Jezus gevestigd is. Waar ouders hun kinderen opvoeden in de tucht en de vermaning des Heeren. Waar het huwelijksbed onbevlekt is, zoals in de Hebreeënbrief staat. Zulke gezinnen zijn heilig. Zulke huwelijken zijn heilig. Als Christus het ervoor het zeggen heeft. Onze huizen zijn dan heilig als zijn geboden daar regeren. Ik ga het u nog weer op een andere manier hetzelfde zeggen. Zo goed als de maatstaven van de heiligheid gelden voor ons gemeentelijk leven, Precies zo gelden ze voor ons gezinsleven. Daar gelden geen profane maatstaven, alsof we daar onze gang kunnen gaan. Dat is hypocrisie, dat is huichelachtigheid. Dikwijls ook gewone onwetendheid, onnadenkendheid. Dan moet er een bepaald stadium, een maatstaf van heiligheid aangelegd worden op onze samenkomsten. Je moet opgewerkt worden tot een bepaald niveau van heiligheid. Mensen gaan daar anders praten, kleden zich daar anders, gedragen zich daar anders. Je herkent ze niet zoals ze thuis zijn. Onze kinderen hebben dat natuurlijk meteen door. En het zaad is al gelegd voor de afvalligheid van onze kinderen door onze schuld. Als onze gezinnen niet heilig zijn, zullen onze kinderen uit de samenkomsten nooit leren verstaan wat heiligheid is. Als onze huwelijken niet heilig zijn, hoe zullen wij mensen kunnen duidelijk maken wat heilig leven is? Heiliging is levenstoewijding aan de Heere God. En dat is op alle terreinen van het leven. Dat heeft te maken met eten en drinken, zoals we dat zien in Leviticus 11. Dat heeft te maken, mag ik het zo durven zeggen, zelfs met onze sanitaire voorzieningen. Dat heeft te maken met de mate waarin onze huizen er schoon en verzorgd uitzien. Zo simpel. Dat niet alleen natuurlijk, maar met alle dingen die daar in zo'n huis gebeuren. Een huis waar het stempel van liefde jegens de Heer Jezus Christus op rust. Dat is een heilig huis. Er is geen terrein afgezonderd. Ik heb het altijd iets moois gevonden dat de Rooms-Katholieke Kerk van het huwelijk een sacrament gemaakt heeft. Wij kunnen als protestanten natuurlijk heel trots vertellen dat wij er niet 7, maar 2 hebben. Maar er zit toch iets heel moois in om te spreken over het huwelijk als iets heiligs. Want de gedachte die daaraan ten grondslag ligt is dat mensen die heilig willen leven ook in het huwelijk een heilig huwelijksleven leiden. Laat ik u dat heel concreet maken, want nu zien we alweer hoe misverstaan dat woord heilig is. Want er is evengoed in de christelijke traditie al heel gauw de gedachte opgekomen dat een grote mate van heiligheid automatisch zou moeten inhouden een soort vergeestelijking waarbij voor het lichamelijke geen plaats meer zou zijn. Vandaar dat het niet getrouwd zijn verbonden werd en wordt met een hogere staat van heiligheid. Wat een jammerlijk misverstand. Het heilige wordt dan iets dat te maken heeft met ascese, dat wil zeggen je onthouden van het lichamelijke, zowel op het terrein van de geslachtelijke omgang als ook van eten en drinken. Wordt dan een kluizenaarsbestaan, gaat dan neigen tot de mystiek. En dan wordt de wereld weer opgesplitst tot een heilig leven dat van dat alles is afgescheiden en het profane leven van de massa van mensen die daar nooit aan toekomt en die wel kinderen voortbrengt en eet en drinkt. Dat is niet de heiligheid. Heiligheid is niet een scheiding aanbrengen in het leven, waarbij aan de ene kant een kleine groep bevoorrechte mensen ontstaat, die boven het gevoel van de gewone massa verheven is. Ja, dan krijg je inderdaad dat die massa zoveel jaren na hun dood heilig verklaard wordt. Maar het woord van God maakt ons duidelijk dat ook wij die tot de massa behoren heilig kunnen leven. En heilig kunnen leven betekent dan niet in zich onthouden van de seksualiteit, maar een heilig leven voeren ook op het terrein van de seksualiteit. En dat is voor veel mensen die eigenlijk nog in dat opzicht middeleeuws denken, moeilijk te verklaren. Moeilijk te begrijpen. Heiliging zit hem niet daarin dat men zich onthoudt van de seksualiteit, maar heiliging zit hem daarin dat men zich onthoudt van de zedeloosheid, wat totaal iets anders is. Zedeloosheid heeft te maken met verboden seksualiteit, heeft te maken met seksualiteit buiten de band van het heilige huwelijk. Binnen het huwelijk, dat heilig is, als het huwelijk van twee gelovige mensen is, waar twee gelovige mensen samenleven met de Heere God als de derde in hun verbond, in waarin ze heel hun huwelijksleven aan hem opdragen en met hem mogen beleven, is ook de seksualiteit geheiligd. Dat is het heiligheid van het huwelijk. Zo is het met het heiligheid van het gezinsleven. Paulus zegt in diezelfde Korinthebrief, waar ik al een paar keer naar verwezen heb, zegt hij in hoofdstuk 7, dat de ongelovige kinderen en zelfs de ongelovige huwelijkspartner geheiligd is in de ouders, respectievelijk in de gelovige huwelijkspartner. Wat betekent dat? Dat betekent natuurlijk niet dat ongelovige kinderen of een ongelovige huwelijkspartner deel heeft aan die innerlijke heiligheid en innerlijk weerspiegelt de heiligheid van God. Maar de gedachte die eraan ten grondslag ligt is deze. Al is er maar één gelovige ouder in zo'n gezin, één gelovige huwelijkspartner, dan ligt op zo'n gezin het stempel van de heiligheid. Hoe komt dat? Dat is niet iets geheimzinnigs, iets mystieks, een soort vaag waas. Nee, het heeft er heel simpel mee te maken dat die gelovige partner de Heer Jezus inbrengt in dat gezinsleven en in dat huwelijksleven. En daar zijn stempel op zet. De ongelovige partner zal daardoor toch vanzelf bepaalde dingen laten. Ook al heeft hij er innerlijk geen deel aan. Hij leeft voortdurend in die atmosfeer van de uitstraling van die gelovige partner. Hij bevindt zich op het terrein waar de Heilige Geest werkzaam is. En de uitstraling daarvan werkt door binnen dat huwelijk en binnen dat gezin. Daarom heb ik u gezegd, voed de gelovige ouders, al is het er zelfs maar één van de twee, de kinderen op in de tucht en de vermaning des Heren. En niet zoals sommige mensen denken, ja, maar dat heeft pas zin als ze bekeerd zijn. Dat wil zeggen, daar bemoeien we ons niet mee, we preken alleen maar tegen onze kinderen dat ze zich moeten bekeren. En dan gaan we pas beginnen aan de heiligheid. Dat is een absolute strijd met Gods woord. Het gevolg is meestal ook dat minstens de helft van die kinderen de wereld in verdwijnt. En dan zeggen ze nog, we hebben het ze zo goed gezegd. Hadden ze zich maar gehouden aan het eenvoudige Bijbelse beginsel. En dat is je kinderen op te voeden in de tucht en de vermaning des Heren. Wat betekent dat? Dat betekent dit. In dit gezin regeert de Heer Jezus Christus. En iedereen in dit gezin, die onderwerpt zich aan zijn gezag. Voor de kinderen functioneert dat gezag uiteraard via het gezag van de ouders. Het wordt aan die kinderen als een vanzelfsprekendheid bijgebracht. Discipelen van de Heer Jezus leven zo. Daarom doen we dit wel, daarom doen we dit niet. Wij zijn discipelen van de Heer Jezus. Als de kinderen later tot geloof komen, dan krijgt dat ook innerlijke betekenis voor hen. Maar zij worden van jongs af geoefend in het discipelschap van de Heer Jezus Christus. Dat is de gedachte van God. En dan begrijpen we ook wat de heiligheid van het gezin is. De heiligheid van het gezin betekent niet in de zin waarin wij soms daarover praten of de wereld erover praat, dat al die kinderen zulke heilige boontjes zijn. Die kinderen zijn net zo goed stout wel eens als andere kinderen. En de ouders die maken soms net zulke fouten in de opvoeding als andere ouders. Het heilig zit hem daar niet in dat het zulke heilige boontjes zijn. Dat is de negatieve betekenis van het woord heilig. Maar het betekent heel concreet dat in dat gezin de wetten van het koninkrijk Gods heersen. Dat is buitengewoon belangrijk principe. Waar manifesteert zich het koninkrijk Gods? De gemeente van God bestaat uit individuele gelovigen. Maar het koninkrijk Gods bestaat overal daar waar het gezag van Christus gevestigd wordt. Natuurlijk kan dat in de eerste plaats zijn in het leven van individuele gelovigen. Maar dat gezag van Christus wordt ook gevestigd in christelijke gemeenten. Dat is het meest voor de hand liggend. Maar ook in christelijke gezinnen. Een christelijk gezin waar de ouders de Heer dienen en de geboden van de Heer opleggen ook aan de kinderen. Daar is het koninkrijk Gods verwerkelijkt. Dat is een geheiligd gezin. Dat is een cel in een onheilige wereld van mensen die toegewijd zijn aan de Heere God. Zo'n huwelijk is geheiligd aan de Heere God. Hetzelfde geldt voor scholen, waar een gelovig bestuur en gelovige directeuren, daar hoeven nog niet eens alle docenten gelovig te zijn, maar hier gelden de geboden van Christus. En in dat schoolleven de geboden van Christus maatgevend maken. Wie zich daarna niet wil onderwerpen, die zoekt maar een andere baan. En er zijn heel wat mensen die bedrijven hebben opgezet en het heel duidelijk hebben gemaakt. Hier, ik ben een christen, hier gelden de geboden die behoren tot het christelijk geloof. En dat betekent natuurlijk dat ze bij voorkeur, als dat mogelijk is, gelovige werknemers zullen hebben. En ik ken zulke bedrijven, waar de grote massa gelovige werknemers zijn. En als er ongelovigen bij zijn, zeg je bent hartelijk welkom. Maar dit zijn de principes die hier gelden. En niet de principes die gelden in wereldse bedrijven, waar men met de geboden van God in veel opzichten een loopje neemt. Inclusief de geboden van de overheid trouwens. Dat is dan, ligt dan in één lijn. Begrijpt u wat ik bedoel? Daar vestigt zich in zo'n bedrijf de wetten van het koninkrijk. Het koninkrijk Gods krijgt daar gestalte. Misschien vindt u het overdreven, maar dan zeg ik u bijvoorbeeld, dat komt omdat u nog middeleeuws denkt in dat opzicht. Dan weet u meteen waar u aan toe bent. Zo'n bedrijf noem ik heilig. Als u dat niet kan volgen, dan begin ik straks weer overnieuw. Want dat is, en dat is precies wat het betekent, dat is een bedrijf dat aan de Heere God is toegewijd. Waar zijn wetten gelden. En waar iets van de glans van dat koninkrijk afstraalt. Daar vind je koningskinderen. Ik zeg nog eens, dat hoeft heus niet te betekenen dat ze allemaal bekeerd zijn. Dat is natuurlijk mooi. Maar dat hoeft niet. Als er maar voldoende, als er maar bij de gezagsdragers, op welk terrein van het leven ook, als er maar gezagsdragers zijn, waar duidelijk is dat die de wetten van het koninkrijk Gods af laten stralen over zo'n hele gemeenschap. Dat was in feite ook de gedachte die stak achter diegene die spraken van het heilige Roomse Rijk van de Duitse natie. Dat heilige Römische Reich, dat 1000 jaar in stand is gebleven. Van het jaar 800 tot het jaar 1806. Dan kun je natuurlijk zeggen, in de praktijk was het helemaal niet zo heilig. U hebt volkomen gelijk. Maar ik heb het nou even over de intentie waarmee dat rijk werd gesticht. Het was voor het eerst, in de volle zin van het woord, zoals het West-Romeinse Rijk dat eerder ook al was geweest, een christelijk rijk. Niet omdat alle inwoners daar christelijk waren, maar omdat de mensen die dat rijk oprichtten de intentie hadden dat ook de overheid wetten zou uitvaardigen die in overeenstemming waren met de geboden van Christus. En hoe armetierig dan ook dat mogen zijn. En daar zeker, en zeker in de politiek, is het het moeilijkste te verwerkelijken. Maar dan wordt toch, daar waar zulke overheden hun onderdanen regeren, en niet alleen maar in naam een dienaresse God zijn, maar ook in de praktijk dat verwerkelijken, daar werken die geboden van God ook door in het volksleven. Zoals dat het geval was in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in de 17e eeuw. Dat wil niet zeggen dat alle regeerders gelovigen waren. En zeker niet dat alle onderdanen gelovigen waren. Misschien waren het er nooit meer dan 10% van de bevolking. Maar het was een christelijke natie waar de wetten van de overheid getoetst werden aan en bepaald werden door de wetten van het Koninkrijk Gods. En daar wordt, hoe zwak ook, iets zichtbaar, zelfs in het statelijk leven, van de beginselen van het Koninkrijk Gods. En daarom, hoe weinig er ook van terecht kwam, was het een goede intentie waarmee mensen spraken van dat heilige Roomse Rijk. Het is jammer dat het zo weinig opgeleverd heeft. En dat zal het ook pas worden als de Heer Jezus persoonlijk komt. Maar in principe verschilt dat niet veel van de feit dat onze heilige gezinnen in de praktijk dikwijls ook maar al te onheilig zijn. En dat onze heilige huwelijken helaas er dikwijls in veel opzichten maar al te onheilig uitzien. En zo geldt het voor die bedrijven, die christelijke bedrijven. En zo geldt het voor die christelijke scholen. Laten we kijken wat er van de Vrije Universiteit in Amsterdam is overgebleven. Voor christelijke omroepen. Ga maar kijken wat er van de KRO en van de NCRV is overgebleven. Het is een schip op het strand, is een baken in zee. In dit geval voor de evangelische omroep. Zo kunnen wij ook worden als wij niet waakzaam zijn. We hebben geen enkele garantie dat wij het er beter van afbrengen. Dus ook onze heilige levensverbanden zijn helaas in veel opzichten ook erg onheilig. Maar dat verandert niets aan het feit dat daar voortdurend vanuit Gods woord dat appel op ons afkomt, wees heilig. Dat appel blijft bestaan. Luther heeft het zo mooi gezegd in het Duits. Is er een verband tussen het woord beroef en beroefung. In het Nederlands gaat dat verloren. Beroef is beroep en beroefung is roeping. Die twee liggen in elkaars verlengde. Want nu laat ik even die levensverbanden los. Nu zie ik u eventjes, u zit daar in een zeer onheilig bedrijf op een zeer onheilig kantoor. Dat is meer de realiteit van het leven. Maar uw beroef, beleeft u dat als beroefung, als roeping Gods? Het is natuurlijk heel mooi als je predikant bent of als je, ik weet niet wat voor bijzondere hoge functie hebt, om dat te zien als roeping van God. En het is veel moeilijker voor een heleboel mensen dat te beleven
in het nederige werk dat zij zelf uitvoeren. Ik bedoel, dan dat vinden ze dan zelf nederig. Want het is maar de vraag natuurlijk hoe God daarover denkt. Ervaart u uw beroep als roeping? Niet omdat u dacht als kind dat u altijd al zo dolgraag dat leven wou hebben dat u nou hebt. U had als kind waarschijnlijk heel wat romantische voorstellingen van uw beroepsleven dan waar u nou misschien feitelijk ingerold bent. En toch ziet u de leiding en de hand van God in uw leven die u nu op die plaats heeft neergezet waar u nu bent. Daar gaat het om. En dan als u ziet dat u daarin geroepen bent, en Paulus zegt dat zo alweer in datzelfde hoofdstuk 1 Korinthe 7, dat ik nu voor de derde keer citeer. Bent u geroepen om slaaf te zijn? Jongen, wat een roeping zeg. Wat is jouw roeping? Slaaf zijn. Of vrije zijn. Of wat het daar ook staat. Er worden allerlei dingen genoemd. Maar Paulus zegt allemaal dat is roeping. Want de Heere God heeft je ertoe geroepen die plaats in de samenleving in te nemen. Als je dat gaat zien, dan wordt je beroep roeping. En dat betekent, dan ga je ook in je beroepsleven verwerkelijken wat het is heilig te zijn. Dat wil zeggen, in dat beroep Gods wetten over je leven toe te passen, naar zijn geboden te wandelen. Waarom? In toewijding jegens hem. En dan zie ik daar op die nederige kantoorstoel, of in die nederige werkplaats, of wat dan ook, een heilig koningskind. Alsjeblieft mensen, beperk die levensheiliging niet tot die verhevenste momenten van het leven. Maak alle momenten van je leven verheven momenten. Daarom, dat is de kracht van dat woord uit Deuteronomium 23. Alledaagse kun je je toch niet voorstellen dan het doen van je behoeften, zoals het daar beschreven staat. Alledaagse, ik zou willen zeggen, als zelfs dat erbij hoort, dan moet u mij eens vertellen wat er niet bij hoort. Als zelfs dat eronder gerekend wordt. Als de Heere God zelfs dat erin betrekt. Daarmee maakt hij ons duidelijk, alle terreinen, er is geen terrein te triviaal, te banaal voor mij, dat ik zou zeggen, nou, dat hoort er niet bij. Dat hoort er niet bij. Ik heb dat vroeger wel eens gedacht, als de broeders dan zo zeiden, je wordt geleid, Galaten 5, of door de geest of door het vlees. Er is geen tussenweg. Het is altijd het een of het ander. Dat dacht ik wel eens, want ondeugend was ik natuurlijk kritisch ingesteld. Toen dacht ik, ja zeker, kom. Alles in ons leven. En dat dacht ik heel stil, en dat heb ik nooit hardop uitgesproken natuurlijk. Zelfs het gaan naar de wc zeker. Of uit de geest of uit het vlees. Kom nou. Automatisch zijn er toch een heleboel terreinen die zijn zo alledaags, zo banaal. En daar begint het, hè? Een neutraal tussengebied. Totdat ik deze tekst las. Oh, ik kreeg hem een kop, zeg. Ik ben zo blij dat die tekst er staat. In alle terreinen van het leven mag je weten dat je koningskind bent. En mag je dat praktisch waarmaken. Mag je dat praktisch waarmaken. Je mag een koningskind zijn als bij alles wat je kan doen je dank u wel kan zeggen. Dank u wel kan zeggen. En als ik even bij dat banale voorbeeld mag blijven. Als het elke dag uw stoelgang zo goed verloopt, dan zult u vanzelf een keer ondervinden wat een zegen dat is als het een keer niet goed verloopt. Dan kan je zelfs voor een normale stoelgang dank u wel zeggen. Want dat zijn christenen. Christenen zijn mensen die voor alles in hun leven, hoe gewoon en alledaags, ook dank u wel kunnen zeggen. En er is geen terrein in hun leven dat zo alledaags en zo neutraal en zo gewoontjes is dat je dat er niet voor kan zeggen. En ik denk dat je jezelf daarin mag oefenen als gelovige. Om voor alles dank u wel te zeggen. Voor niets is gewoon. De Heer God heeft ons geleerd en onze voorouders hebben het ons ook geleerd om voor ons eten te danken. Dat is ook iets heel gewoon en iets heel alledaags. Er staat nergens in de Bijbel dat je gebed uit moet spreken voor de maaltijd. En het is toch een hele goede gewoonte, want het helpt ons om te beseffen dat niets in zekere zin gewoon is. En dat je voor alles mag danken. Dan wordt het ook, zoals het in Timotheus staat, heilig. 1 Timotheus 4, ik lees u dat voor, die tekst, omdat hij ons daarbij zo goed helpt. Al het door God geschapene is goed en niets is verwerpelijk als het met dankzegging wordt genomen. Want het wordt geheiligd door Gods woord en door gebed. Let wel, hier staat niet dat je een gebed moet uitspreken voor de maaltijd, daar gaat het niet om. Maar het gaat erom, hoewel het een goede gewoonte is, daar gaat het ook niet om, anders begrijpt u me verkeerd, gaat u verkeerd citeren. Waar het om gaat is dit. Gebed is de houding van afhankelijkheid. Gebed betekent dat ook mijn dagelijks eten niet vanzelfsprekend is. Dat ik daar dankjewel mag zeggen. Het staat nog niet eens in de Bijbel dat je om een zegen voor dat voedsel moet bidden. Die zegen heeft God er al lang in gelegd, bij wijze van spreken. Dat is ook zo'n gewoonte, niet waar? Waar je niet over nadenkt, neem je over van vroegere generaties. Mag allemaal best. Maar wat hier staat is danken. Danken. Dat het er is. Ook al hebt u al 10 broden in uw vrieskist liggen, zodat u helemaal niet hoeft te bidden, geef ons heel ons dagelijks brood, want het ligt al lang daar kant en klaar. Hoog opgetast in onze voorraadkamers, niet waar? Als er iets is daar waar we zeker van zijn, dan is het dat we elke dag ons dagelijks brood zullen hebben, niet waar? Er zijn een aantal basale levensbehoeften waar niemand in Nederland aan tekort hoeft te komen. Niemand gaat dood van de honger. Zelfs de armste bijstandsmoeder weet dat een paar basale levensbehoeften verzekerd zijn. Dat is haar dagelijks brood en de kleurentelevisie natuurlijk, want die behoort tegenwoordig ook bij de basale levensbehoeften. En nog een paar van die dingen. Daar kun je absoluut zeker van zijn. En dat betekent dat wij zo makkelijk afleren om afhankelijk te zijn. Afhankelijk te zijn. Dan kunnen we ons daarin oefenen toch afhankelijk te zijn, door voor dat vanzelfsprekende brood dat al een paar dagen in je vrieskast ligt, te danken. Weet je wat er dan gebeurt met het brood? Dan wordt het heilig. Ik heb hele discussies meegemaakt over het vragen of avondmaalsbrood wel heilig brood was. En of dat wel betekende dat je het dan na afloop aan de vogeltjes mag voeren. Rooms-katholieken die daar voor het eerst van horen, die gruwen daarvan. Dat begrijpt u natuurlijk wel. Protestanten zeggen het is heel gewoon brood. En dat mag je dus gewoon aan de vogeltjes voeren. Ik weet ook van protestantse kosters die het plechtig in de tuin begraven. Dat was een soort tussenoplossing, want ze weten niet precies wat ze ermee moeten doen. Wat ik u vanavond wil zeggen is, het brood dat u vandaag gegeten hebt was ook heilig. Ik draai het dus om. Ik zeg dus niet dat avondmaalsbrood is helemaal niet heilig. Ik draai het om. Ik zeg, laten we nou eens gaan zien dat het brood dat we dagelijks mogen eten geheiligd is. Want dat staat hier. Als een gelovige er dankjewel voor kan zeggen tegen de Heer de God. En het zo uit zijn hand aanneemt, dan is het heilig brood. Ziet u wat heiliging is? Hoe heiliging te maken heeft met alle facetten van het leven. Alles krijgt dan die glans van Gods heiligheid. Want het is van hem. En het wordt voor hem gebruikt. Het wordt gebruikt tot zijn eer. In toewijding jegens hem. Die toewijding zit hem niet in de dingen alleen maar die u in uw vrije tijd voor de Heer mag doen. Dat is prachtig, dat is fijn. Maar die toewijding zit hem ook in uw dagelijkse arbeid. Ik heb u straks al gezegd, huisvrouwen. En tegenwoordig moet je de huismannen erbij schakelen. Het schoonhouden van uw huis. In het licht van Deuteronomium 23 hoort erbij. Alles hoort erbij als je het voor hem mag doen. Wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. En ik zeg erbij, dat is heilig. Dat is heilig. Je beroepsleven, je huwelijksleven, je gezinsleven, je verenigingsleven, alles. Uw hobby's. Die zouden ook zo graag bij het neutrale terrein rekenen, nietwaar? Je hobby's. Dat is neutraal. Jij kunt de moeder zeggen dat het voor de Heer doet. Je kunt ook niet zeggen dat het verkeerd is. Neutraal. Altijd weer ontstaat die list in onze ziel een neutraal terrein te creëren. Waarom doen we dat? Omdat we aan de ene kant niet goed snappen hoe we dat kunnen doen ter eer van de Heer. En aan de andere kant, we kunnen ook niet snappen waarom het nou per se verkeerd zou zijn. U gaat bijvoorbeeld één keer, een simpel voorbeeld. U gaat een uur in de week sporten. Dat is natuurlijk neutraal, nietwaar? Want dat doe je niet voor de Heer. Dat doe je gewoon voor je lichamelijk in conditie te blijven. Maar je kan ook niet zeggen dat het per se verkeerd is. Weet je wat? Neutraal, grijs. En dat betekent. Heb je er weer listig iets van gemaakt dat het in de Bijbel nooit heeft. Dat wat je voor de Heer doet, dat is namelijk een verkeerd begrepen uitdrukking. Dat betekent niet dat dat is traktaten verspreiden of het woord prediken. Wat je voor de Heer doet, is ook dat waar je dankie voor mag zeggen tegen de Heere God. Dank u wel, Heer. Dank u wel. Dank u wel, Heer, dat ik dit uurtje mag tennissen. En hoef je nog niet eens altijd het smoesje erbij te vertellen dat het is voor uw lichaam. Want dat heb je mensen ook, hè? Die drinken dan s'avonds een glaasje wijn, ja, zo'n bloedsomloop. Dat hebben ze dan nodig als een excuus. Zo krenterig zijn wij. Dat hebben ze dan nodig als een excuus tegenover de Heere God dat ze dat drinken. Wees toch eens vrij in die dingen. En zeg eens gewoon dankjewel. Niet voor het tiende glaasje, maar voor het eerste en eventueel voor dat tiende. Voor het tweede glaasje. U begrijpt best wat ik bedoel. Want de grens tussen het heilige en het onheilige is vaak moeilijk te trekken. Daarom was het slot van Leviticus 11, denk erom, hier gaat het om, hè, die grens tussen het reine en het onreine. Wees heilig, want ik ben heilig. Dat betekent ook heel dikwijls grenzen weten te trekken. Ja? Bij 10 uurtje tennis in de week, en dan nog steeds dank u wel zeggen, dan zeg ik, ben je nou niet over de grens. En als je alleen nog maar in uw vrije tijd met uw hobby bezig bent, kun je er dan nog eerlijk dank u wel voor zeggen? Begrijpt u wat ik bedoel? Ons hart is arglistig, meer dan enig ding. Ja, boos is het, wie zal het kennen? Wat kunnen we ons makkelijk voor de gek houden? We zijn dikwijls niet vrij. We durven allerlei dingen niet. We mogen allerlei dingen niet van onszelf. We zijn dikwijls daarin zo wettisch. En als we dat van ons afleggen, dan schieten we door in het andere uiterste en leven alleen nog maar voor onszelf. En daarom zeg ik aan het einde, denk nog eens terug in die uitdrukking, wees heilig, want ik ben heilig. Ik geloof dat heel veel mensen problemen hebben met die dingen. Dat zeg ik ook van mezelf, dat zeg ik van ons allemaal. Omdat we eigenlijk de Heere God zo slecht kennen. Dat hangt al samen met je opvoeding. Wat voor beeld heb je van God gekregen? Ik ken arme mensen die volkomen verknoeid. Nou, volkomen is een sterk woord. God kan wonderen doen, maar ze zijn wel behoorlijk verknoeid hoor. Doordat God hun hele jeugd door alleen maar is afgeschilderd als een boeman. Als een boeman. Moet je die mensen eens proberen duidelijk te maken wat heiligheid is. Zij kunnen dat alleen maar zien in de sfeer van strenge geboden. En er zijn natuurlijk anderen waar precies het omgekeerde gebeurd is. Mensen die vrolijk voor het vaderland wegleefden en overal God bij haalde en hun kinderen de indruk geven, alles is geoorloofd. Dat zegt Paulus ook, maar die zegt er nog een paar dingen bij. Niet alles bouwt op en niet alles is nuttig. Dat zijn heiligheidsmaatstaven. Wat bouwt op? Wat is nuttig? Begrijpt u? Eigenlijk, als je wil weten, ja, maar wat mag dan wel, wat mag dan niet, wat ik al een verkeerde vraag vind. Het wordt zo dikwijls bepaald en nou ben ik terug, nou is de cirkel gesloten bij datgene waar het in de eerste lezing om gaat. Hoe kent u God? Hoe ken ik God? Wat weten wij van Gods vaderhart? Wat weten wij van zijn liefde, zijn gulheid tegenover zijn kinderen? En aan de andere kant van zijn heiligheid. Niet alleen maar in de zin van strengheid, want dan wordt heilig weer zo somber. Nee, heiligheid is ook glans, is luister, is heerlijkheid, waarvoor je in aanbidding neervalt van verrukking. Gods heiligheid is niet om ons angst aan te jagen, maar om ons tot verrukking te brengen. Ons tot aanbidding te brengen. Vragen wij onszelf eens af. En dan is de cirkel gesloten. Dan zouden we zo weer met de eerste lezing kunnen beginnen, bij wijze van spreken. Vragen we onszelf eens af. Hoe kennen we God? Wat voor beeld hebben we van God? Wat voor beeld hebben we van zijn gulheid en liefde jegens ons? Hij gunt ons zoveel. Hij gunt u zozeer. Ook de dingen in het leven waar u vreugde aan beleeft. Hij gunt ons onze vreugde. Ook onze heel aardse vreugde. Ook. Daar mag je geen valse tegenstelling van maken. Maar hij verlangt ook zo naar onze toewijding, naar onze overgave. Hij verlangt er zo naar dat ook in onze vreugde, in onze gewone alledaagse vreugde, we hem erin betrekken. Als u voor uw eten zegt, dank u wel Heer, zegt dat dan ook als je naar sport gaat, dank u wel Heer. Ze zeggen ook eens van, nou ga ik een uurtje aan mijn hobby besteden. En dat uurtje, dat neem ik als een geschenk aan uit zijn hand. Met een vrijmoedig hart zeg je, dank u wel Heer. Dan kun je jezelf erin oefenen om in alle dingen met hem te doen. En zelfs alle dingen voor hem te doen. Want het plezier dat je daaraan beleeft, draag je naar hem uit. Geen benauwdheid, maar ook niet jezelf bedriegen. Denk erom, laten we eerlijk zijn voor God. In onze toewijding, in de intentie waarmee we alle dingen doen, opdat het werkelijk waar mag zijn en niet alleen maar een lippenbelijdenis, dat we in alles zijn geboden wensen te gehoorzamen, hem wensen te dienen, hem wensen groot te maken. In alle terreinen van het leven, geen één uitgezonderd. Want hij heeft gezegd, wees heilig, want ik ben heilig.